De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Goedemiddag. Goedemiddag. Graag wil ik de commissievergadering M&M openen. Welkom aan iedereen aanwezig, maar ook online, de statenleden, de commissieleden, GS, de ambtenaren en andere belangstellenden. Voor mij is het nu de eerste keer, dus welkom. Wat een eer dat ik jullie mag voorzitten. Wel heel erg jammer dat ik dat helaas Suzanne hier niet kan zijn, echt voorzitter, maar ik neem haar met liefde over. En dan hebben de meesten via de mail al een andere vervelende mededeling gekregen, namelijk dat de gedeputeerde Schadelee helaas niet aanwezig kan zijn vandaag. Hij is helaas ziek en daardoor zullen we ook een iets aangepaste agenda voeren vandaag. Daarmee gaan we dan meteen naar het vaststellen van de agenda, want daarin hebben we namelijk een voorstel om het staatsvoorstel wat wij vandaag zouden bespreken te gaan bespreken op donderdagavond 28 april om 19:30. En om de rondvraag en de opwaarderingen schriftelijk te doen. Het is heel erg jammer, maar het is helaas de meest praktische uitwerking op dit moment. En dat is ons voorstel. Dus ik zou graag op die manier de agenda willen vaststellen. De heer Haasleger.
De datum kan ik me wel bij voorstellen, maar ik ga het even gewoon steunen. De opwaarderingsverzoeken schriftelijk afdoen. Ja, dat weet ik niet goed. Vooral, ik had er eentje opgewaardeerd, de jaarrapportage Utrecht Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Het lijkt me op zich goed dat de gedeputeerde een poging doet om dat schriftelijk af te handelen, maar ik wil wel het recht voorbehouden om te zeggen van de aanleiding van die beantwoording wil ik daar in de commissie nog wat over zeggen.
Nou, dat kan ik zeker toezeggen. Bij inderdaad aanvullende vragen of iets dergelijks, dan kunnen we het altijd de commissie daarna of een ander moment daarvoor vinden. Dat geldt ook voor de andere opwaarderingsverzoeken. Als er verder geen vragen of opmerkingen zijn, dan zou ik graag de agenda op deze manier vaststellen. En vervolgens hebben we verschillende mededelingen. Eerst een praktische mededeling, namelijk dat er een hele drukke agenda aankomt in de volgende cyclus. De agenda van 22 juni aanstaande is vrij vol en daarom willen we eigenlijk nu alvast de uitloop vastleggen en ook aan jullie communiceren. Op donderdagavond 23 juni van 19:30 tot 19:00. Dan weet u dat in ieder geval vast, kan die alvast in de agenda. En dan hebben we nog verschillende mededelingen van de gedeputeerden. En dan zou ik graag met de heer Van Muilenkom beginnen.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik wil een mededeling doen over met name landelijke ontwikkelingen om de gezondheidseffecten van houtstook verder in te perken. Staatssecretaris Vivian Heijnen van INW die heeft op 30 maart een brief over houtstook ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Houtstook is ook een belangrijk onderdeel van onze eigen uitvoeringsagenda. Gezonde lucht, schone lucht. En als je kijkt naar luchtkwaliteit, dan blijkt houtstook op buurtniveau eigenlijk een van de grootste irritatieposten zijn waar mensen echt overlast hebben. Er wordt in ieder geval ook gekeken of er nog meer mogelijk is dan de maatregelen die nu al in het Schone Luchtakkoord zitten. Dat wordt echt nu nog verder uitgewerkt. En ook wordt wel gekeken naar met mede-overheden en ook met stakeholders van wat is nu echt nog meer mogelijk. Het is best wel een ingewikkelde problematiek. Je grijpt in op wat particulieren wel of niet mogen doen. Maar goed. goed, in het najaar is het zo dat het onderzoek afgerond wordt. Ik zal u daar ook over informeren. Maar tegelijkertijd wil ik ook wel zeggen dat we in onze provincie ook wel actiever ook al mee bezig zijn. De stad Utrecht bijvoorbeeld, die is al bezig met de uitfasering van oude kachels. Het blijkt eigenlijk zijn dat mensen die wat een oudere houtkachel hebben met slechte filters, dat dat veel meer echt overlast geeft en uitstoot geeft. Nou, die zijn daarmee begonnen. En een interessante ontwikkeling vind ik ook wel in Amersfoort. Hebben ze, als er een stook alert is, dat wordt vaak gegeven door het RIVM, dat er ook echt een stookverbod is. En Amersfoort heeft dat in het omgevingsplan energietransitie in februari 2022 ook opgenomen. Dus dat er echt dus niet alleen een alert van, hé, we kunnen eraan denken. Nee, het is ook dat het ook echt een verbod is. Nou, zo ontstaan er allerlei nieuwe dingen. Maar ik zal u in het najaar hier verder over informeren wat het onderzoek heeft opgeleverd.
Dank, heer Van Marekom. Ik zie een vraag van de VVD. En ik wil ook even alvast inventariseren of er andere vragen zijn aan de heer Van Marekom. Of via de chat. En dan geef ik het woord aan de heer De Jager.
Dank u wel, voorzitter. Ja, toch in reactie op deze mededeling. Kan de gedeputeerde aangeven hoe deze ontwikkeling, het gebied van houtstook, zich verhoudt tot het beleid ten aanzien van biomassa?
Dit onderzoek richt zich expliciet op houtstook door particulieren. Maar ik snap uw vraag. Dat wat verstookt wordt en in de lucht komt, is ook door biomassa. Ik weet dat een soort parallele spoor is waar aandacht aan besteed wordt. Maar wij maken zelf onderdeel uit van de onderzoeksgroep die landelijk mee aan de gang gaat. Dus ik zal in ieder geval er aandacht voor vragen van wat we aan particulieren gaan vragen. Hoe dat zich verhoudt tot biobasiscentrales. Want dat is uw opmerking, ja. Zeker.
Dank. Klopt het dat er geen andere vragen zijn aan de heer Van Muilenkom over deze mededeling? Dan zou ik vervolgens graag het woord geven aan de gedeputeerde van Essen.
Ja, dank voorzitter. Gefeliciteerd met uw debuut vanmiddag als commissievoorzitter. Het is toch een heugelijk feit. Een beetje ingekorte commissie, maar toch goed omdat het er niet onvermeld te laat. En ook even beterschap inderdaad, zowel voor de vaste voorzitter natuurlijk, Suzanne Vrielink, en ook als voor mijn collega Arne Schaddeleef. We vinden dat ze allebei er niet bij kunnen zijn vandaag. Ik heb twee mededelingen. Eentje op het gebied van energie, de warmtewet. Daar is een ontwikkeling dat het EZK heeft laten weten dat de minister een keuze heeft gemaakt ten aanzien van de wet collectieve warmtevoorzieningen, zoals die officieel heet. En het uitgangspunt daarbij wordt dat de warmteinfrastructuur geheel of gedeeltelijk in publiek eigendom moet zijn. Daarmee komt de minister ook tegemoet aan de wens van provincies en gemeentes om zoveel mogelijk sturingsmogelijkheden op gemeentelijk niveau te beleggen, zodat gemeentes ook echt kunnen sturen op zaken als het toelaten van meer bronnen op het warmtenet en het onderling verbinden van ook verschillende netten. Nou, het lijkt me goed om u daarover te informeren. En wanneer die consentwet bekend wordt gemaakt, dan zullen we uiteraard daar ook van op de hoogte stellen. Dat is de eerste mededeling.
Zal ik dan eerst even danken, de heer Van Nes. Zal ik eerst even vragen of er vragen zijn over deze mededeling, zowel in de zaal als online. Ik zie in ieder geval de heer Hazeleger van de SGP. En ik zie ook via de chat alvast, geef ik het woord aan de heer Hazeleger.
Ja, als ik het goed begrijp, verschuift veel van de verantwoordelijkheid naar gemeenten. En wat doet dit met de rol van de provincie in vergelijking met hoe het nu is, tot hoe het wordt?
Dus, voorzitter, het is niet zozeer een verschuiving tussen overheden. Het is meer dat er het gaat over. Veel netten zijn op dit moment in privaat eigendom. En de wens vanuit overheden is wel om ook meer tot publiek eigendom en publieke sturing op die netten te kunnen komen. Dus daar gaat het met name over. En daar zijn gemeentes daar wel een logische partij voor. Maar het kunnen ook andere partijen zijn, zoals bijvoorbeeld in Gelderland bezig met een provinciaal warmtebedrijf. En dat is natuurlijk ook een publiek orgaan. Dus het hoeft niet per se de gemeente te zijn die dan eigendom wordt.
Oké, Oké, veel dank. Dan was er nog een vraag in de chat van de heer Breur van de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Complimenten trouwens voor uw debuut. Het is goed om te horen dat deze zaken meer in publieke handen komen. Is dat ook naar het Deense voorbeeld of is dat totaal iets anders? Dat is mijn eerste vraag. En kan onder publieke handen ook bijvoorbeeld gebruikerscoöperaties, kan dat er ook onder worden verstaan? Of moet het echt in handen van een overheid zijn?
Hartelijk dank. Het antwoord aan de heer Van Essen.
Als het gaat om dat Deense model, waarbij je natuurlijk inderdaad ziet dat er dat er ook vaak kleinere netten zijn, vaak ook met verschillende bronnen. Dit model waar minister nu voor kiest, dat past wel bij die vorm van warmtenetten. Dat biedt daar zeker ook mogelijkheden voor. Dus in die zin is het daar zeker mee vergelijkbaar. Gebruikers, dus energiecorporaties, dat zijn natuurlijk niet echt private of publieke partijen. Die kunnen daar natuurlijk vaak wel een rol in hebben. Maar hoe dat precies zit en welke mogelijkheden en onmogelijkheden deze wet, hij is er ook nog niet. Het is meer een richting die de minister heeft aangekondigd. Maar welke mogelijkheden en onmogelijkheden dat geeft voor energiecorporaties als eigenaar van lokale netten. Ja, dan moet ik het antwoord u nu op schuldig blijven. Maar het is denk ik wel goed op het moment dat die wet er is, dat we u er tegen die tijd nog wat nader over informeren.
Hartelijk dank voor het antwoord. Als er verder geen vragen zijn, van het CDA. Mevrouw Becker.
Ja, bedankt voor het woord en succes met deze vergadering. mijn vraag is even zo doordenkend. Dan bestaat de mogelijkheid dus, als ik het goed begrijp, dat bijvoorbeeld ook de provincie eigenaar wordt van dat soort netten. Klopt dat? Heb ik dat goed begrepen? Ja.
Dat klopt, dat zou kunnen, ja.
Heeft dat nou gevolgen voor de situatie waarin wij nu zitten ten aanzien van bijvoorbeeld resten? Want daar komt ook die warmteproblematiek in naar voren en de uitdagingen. Heeft dit dan positieve gevolgen of hoe moet ik dat zien? Kunt u daar iets over vertellen, laat ik het zo zeggen?
Dat is een brede vraag. Het is natuurlijk dat het ontwikkeling van warmtenetten als zich is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie. En de manier waarop je dat organiseert, ook qua eigendomsverhoudingen, is daar een belangrijk onderdeel van. Er is al een hele lange discussie over hoe dat georganiseerd moet worden. Het is denk ik heel goed dat de minister daar nu een koers in zet. En dat helpt, die duidelijkheid, die gaat natuurlijk wel helpen om tot keuzes te komen. Tegelijkertijd, waar natuurlijk in de resten vooral naar gekeken wordt, en ook in de transitievisies warmte, is vooral van waar is welke warmteoplossing, duurzame warmteoplossing, op termijn nodig. Deze warmtewet gaat met name over de governance en de organisatie, de eigendomskant daarvan. Dus die komen elkaar later wel tegen. En het feit dat het publiek, in publieke handen, dat er wel een voorwaarde wordt, dat maakt ook dat de rol van overheden, dus ook van provincie hierin, natuurlijk wel belangrijk wordt. Ik noemde net het voorbeeld van Gelderland die bezig is om te kijken of ze een eigen warmtebedrijf kunnen onderzoeken. Ik kan me voorstellen dat die vraag ook aan de Utrechtse kant wel op gaat komen. Van, is dit iets wat opportun is om ook voor ons als provincie om daar zo'n rol in te gaan pakken? Het is nu erg vroeg denk ik om daarop te speculeren, maar het is denk ik wel een onderwerp waar we ook in de toekomst nog wel met elkaar over in gesprek zullen komen.
Dank voor het antwoord. Als er geen andere vragen zijn, dan geef ik weer het woord aan de heer Van Essen voor zijn volgende mededeling.
Ja, dat is een mededeling ook op de portefeuille van collega Schandelee. Die moet ik kort houden, ook omdat ook vanwege een stukje vertrouwelijkheid daaromheen. Dat gaat over een bibelonderzoek van de exploitatiemaatschappij J. Ter Horst. De provincie Gelderland heeft de milieuvergunning voor de vestiging van de exploitatiemaatschappij in Varsseveld ingetrokken. Dat is een afval- en recyclingsbedrijf waar we het over hebben. En, nou, bij ons is ook bekend dat het bedrijf ook een vestiging heeft in onze provincie, in Veenendaal. En wij hebben als provincie, wij zijn daar bevoegd gezag voor. En nemen de ontwikkelingen in Gelderland ook mee in het lopende Bibop-onderzoek. Maar verder inhoudelijk kan ik daar nu niks publiekelijk over delen. Vanwege ook de strikte wettelijke geheimhoudingsplicht met betrekking tot het Bibop-onderzoek. Maar het denk ik wel goed om hier toch even vast van in kennis te stellen. En mocht het bijvoorbeeld de aanleiding toegeven, zal natuurlijk mijn collega daar ook in de toekomst wellicht ooit nog nadere informatie over kunnen delen. Maar dit is op dit moment alles wat we hierover nu kunnen delen.
Hartelijk dank, de heer Van Nessen. Zoals ik hoor, zou het waarschijnlijk last zijn om hier vragen over te beantwoorden. Maar ik ga toch even rondkijken. En ik zag ook al in de chat een korte vraag van de heer Ubachs van de PVV. Meneer Ubachs.
Ja, misschien. Ja, ik weet niet of, of deze informatie ook geheim is. Die huidige vestiging in Barneveld, draait die nog?
Dat is mij niet bekend. Ik vermoed het wel, maar dat weet ik niet zeker.
Ja, dat stopt het. Dat is natuurlijk wel van belang voor ook voor de Veenlandse vestiging.
Oké, hartelijk dank. Als er verder geen vragen zijn, dan gaan we door naar het agendapunt. En dan wil ik de gedeputeerde bedanken. Het volgende agendapunt is namelijk de ingekomen stukken. Er stond een elftal ingekomen stukken op de agenda. En waarvan ik er eentje kort met jullie wilde bespreken, dat is namelijk de memo over de studiereis naar Berlijn, door de heer Schadelee. En daarin staat een voorstel over de studiereis en de invulling en ook de datum. En eigenlijk wil ik heel graag aan jullie vragen of jullie kunnen vinden in het voorstel, of jullie daar enthousiast van worden en of er op dit moment al aanvullende reacties zijn. Ik kijk even de zaal rond of iemand daarop wil reageren. Mevrouw Bikker van CDA.
Ja, dank u wel voor het woord. Ik vind het een mooi voorstel. En ik vind het ook goed dat de gerepeteerde dat op deze manier oppakt. Om ons als staten meer te informeren hierover en ook door een voorbeeld te geven. Het viel me op dat het gaat over natuurlijk een vergelijking. Die gaat altijd mank. En deze gaat dan deels wat mank op het gebied van de buitengebieden. Dat is wel ook een heel interessant aandachtspunt, vinden wij. En we zagen ook dat er dan een aantal mensen genodigd zijn. Hè? Dus misschien is het een idee om ook bijvoorbeeld wat gemeenteraadsleden uit die buitengebieden ook uit te nodigen om mee te gaan. Want juist die wisselwerking tussen stad en buiten de stad is heel relevant en dan kunnen zij daar ook een goede indruk van krijgen.
Oké, dank voor de inbreng. Dat schrijven we op en geven in ieder geval mee aan de heer Schadelee. Ik zag verder een vraag of opmerking van de heer Oud-Westling van GroenLinks.
Dank u wel. Namens GroenLinks wil ik ook aangeven dat ik dit een zeer goede suggestie vind voor een studiereis om daar het openbaar vervoer te bekijken. Ik zag ook in de brief nog een oproep staan om vanuit de Staten ook nog een klankbord inzet, dat die nog gevraagd wordt. Wordt die vraag ook nog aan ons gesteld? Dat was mijn vraag. In elk geval wil ik hierbij aangeven dat ik wel interesse heb voor dat klankbordgroep voor 1 of 2 bijeenkomsten wat er genoemd staat.
Stap 1 is inderdaad even kijken of dit, laten we zeggen, in goede aarde valt. En dan het vervolg is, dan wordt het nu opgepakt richting de reis eind augustus. En zoals in het memo staat, dan gaan we kijken of een aantal statenleden mee wil denken over de verdere invulling. En van u is het alvast genoteerd.
Super. Is uw vraag hiermee voldoende beantwoord? Oké, dan zie ik nog een vraag van de heer Haasleger van de SGP.
Nou, geen vraag. Ik wil alleen aangeven dat mijn fractievoorzitter zeer enthousiast is en dat hij graag meegaat. Dus
dat wordt vast vechten wie er mee mag uit de fractie. Nee, hartelijk dank. Als er geen. Ik zie hier nog een vraag van of een opmerking van de heer De Jager van de VVD.
Ja, voor de notulen. Nee, de VVD staat ook positief ten opzichte van dit voorstel. We moeten het binnen de fractie denk ik nog even uitvechten wie er dan meegaat.
even een duimpje.
Oké, dan zien we via de chat nog een opmerking van de heer Koorts van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, onze fractie kan zich ook vinden in het voorstel om deze studiereis te doen. Lijkt ons heel goed en verstandig, ook gezien de ontwikkelingen die er ook in onze provincie zijn op dit gebied. De suggestie van mevrouw Bikker om ook te kijken van, zijn er andere belanghebbenden die wellicht mee kunnen waarvoor dit zeer relevant is? Die vond ik een goede suggestie, dus laten we daar naar kijken wat mij betreft.
Hartelijk dank voor uw inbreng. Dan zie ik nog twee opmerkingen in de chat. Allereerst de heer Overkleefs van D66.
Ja, dank voorzitter. Wij vinden het een uitstekend idee en wij, of precies zijn ik, graag mee.
Heel goed. dan voor mij tot nu toe de laatste opmerking van de heer Ubachs van de PVV.
Ja, ik had al eerder aangegeven, maar dat doet er niet toe. Wij zijn wat sceptische. Zeker als je kijkt naar het tijdstip waarop die eventuele reis zou moeten plaatsvinden, zo vlak voor de verkiezingen, lijkt me gewoon handiger om de opvolger van de heer Schadalee, dat kan de heer Schadalee natuurlijk zelf zijn eventueel, maar in ieder geval om daarmee te wachten tot na de verkiezingen. En ik denk niet ook dat gegeven de kosten, dat iemand van onze fractie mee zal gaan, want we kunnen die informatie denken ook, en dat is meer een inhoudelijk issue, op een andere manier verkrijgen dan daar daadwerkelijk fysiek aanwezig te zijn met de huidige middelen. Dus vooralsnog zijn we verre van enthousiast.
Hartelijk dank voor alle inbreng, het opschrijven en we geven het allemaal mee aan de heer Schadelee. Dan gaan we naar het verslag van de vorige commissie van 9 maart. Jongsleden, we hebben geen opmerking ontvangen, dus daarom willen wij voorstellen om het vast te stellen. Ik zie twee vragen. De eerste is van de heer Haasleger van de SGP.
Ja, doe eerst. Dan kan ik hem nog even opzoeken.
Oké, okay, dan geef ik het woord aan de heer De Weert van de Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij de vorige commissievergadering op 9 maart hebben we het ontwerpprogramma Gezond en Veilig besproken. En daarbij was ons een nota van beantwoording toegezegd. En ik vroeg me af wanneer we die kunnen verwachten. Dank u wel.
Okay, hartelijk dank. Ik kijk al even of ik welke kant ik daarvoor mag opkijken. De gedeputeerde van Muilenkom.
Die kan zo snel mogelijk. Volgens mij waren het een aantal vragen gesteld, volgens mij, en die zou u nog ontvangen, volgens mij, toch? Met de vragen die aan de orde zijn gekomen. Dus, ja. Nou, laten we even kijken of dat zo snel mogelijk gebeurt. Ik kan dat niet helemaal inschatten, maar volgens mij moet dat op vrij korte termijn gebeuren. In ieder geval voor de volgende commissie. We hebben een reces volgende week, maar goed dat u nog even dat aanstipt.
Dank voor het antwoord, heer Van Meijlenkom. Bent u tevreden met het antwoord en toezegging? Dan geef ik nu het woord aan de heer Haasleger, als hij daar al klaar voor is.
Ja, dat is zeker. Ik heb één opmerking over het verslag die ik vanmorgen pas heb doorgelezen. Er zat een opmerking van mij op pagina 8. Daar stond bij alle beleidsdossiers komen expertgroepen terug. Dat klopt niet wat ik gezegd heb. Dat er bij steeds meer beleidsdossiers van de heer Van Muilenkom expertgroepen terugkomen. Het is niet zo dat ze bij alle beleidsterreinen terugkomen. Volgens mij zijn er in totaal 3. Dus als dat nog aangepast kan worden, dan...
Dat wordt aangepast. Dank. Als er verder geen opmerking... Mevrouw Bikker van het CDA.
Ja, dank u wel. Er staat in het verslag een term. Ja, ik vind dat zelf wat verwarrend. Dat twee keer. Dan staat er onder andere bij mijn naam... vraagt bevestigend. En volgens mij is het dat je vraagt om bevestiging. Want als je bevestigend... vraagt, dan hoef je eigenlijk geen antwoord meer te krijgen.
Dat wordt aangepast. Mee. Dank.
En de tweede is dat ik een opmerking heb gemaakt over twee moties en daar de titels van. En als ik het goed heb gezien, zijn die nog niet aangepast in de motielijst. Dat zou op zich heel fijn zijn. Dank u wel.
Daar zal ook naar gekeken worden. Hartelijk dank. Wel voor het vervolg de vraag of het ook schriftelijk van tevoren aangegeven kan worden, de opmerkingen over het verslag. En dan stel ik hem bij deze vast met de toegezegde aanpassingen. Dan gaan we vervolgens naar agenda punt 1.6, de termijnagenda en de lijst met moties. Daar zijn voorafgaand aan deze vergadering ook geen opmerkingen op binnengekomen. Dus daarom wil ik die graag ter kennisneming aannemen. En dan zijn we zo goed als door de agenda heen. Dus dat gaat vrij vlot. Maar dan hebben we nog één opwaardering staan die toch wel net te leuk is om nu nog door te schuiven. En dat is namelijk agenda punt 10, de statenbrief financiële afronding project Uithoflijn. Dan kijk ik even of mevrouw De Hond al digitaal aanwezig is. Dan kijk ik even of mevrouw De Jeune anders iets wil zeggen in plaats van mevrouw De Hond. En anders dan kijk ik naar mijn commissie G4.
Ja, ik had inderdaad mevrouw De Hond ook digitaal verwacht, maar ik zie er niet verschijnen. Ik zou zeggen, laten we daar een kleine traktatie op nemen op dit heugelijke feit.
Nee, precies. Dan geef ik het woord aan de commissie G4.
Ja, in het kader van de opwaarderingen kregen we inderdaad opwaarderingen over deze statenbrief. En de opwaardering had verder geen inhoud, maar we hebben het toch gehonoreerd. Want de opwaardering hield in om de gedeputeerde gelegenheid te bieden om ons te trakteren over het feit dat, zoals mevrouw de Schoen al zei, dat het project is afgerond. Nou, Arne heeft dat van harte opgepakt. Alleen ja, hij is er nu zelf niet om daar nog een slotwoordje bij te spreken. Dus bij deze, maar de traktatie staat klaar. Dus dan kunnen we zo, als de vergadering wordt afgerond, op aanvallen, zou ik zeggen.
Ja, precies. Dan zal ik dat snel doen. Het voorstel is om nu de vergadering te schorsen tot donderdagavond 28 april om 19:30. En dan zullen we het statenvoorstel gaan behandelen. En dan schorsen.
De vergadering is geschorst.